met de deur in huis te vallen. We komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder.
En heeft allerlei betekenissen nog natuurlijk.
Maar het was een ruige tijd.
Ik ben al geboren als dichter.
Je bent geboren als dichter?
Ja, mijn stad is Rotterdam.
Met de deur in huis te vallen. We komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder.
Maar het was een ruige tijd.
Welkom bij de Rotterdamse School en aanverwante zaken. De podcast over poëzie en literatuur en vooral de Rotterdamse, maar soms ook die uit een gloeiende bol. Te gast is dichter, beeldend kunstenaar, docent Nederlands en zangeres Peggy Verzet! Zo, nou, daar zijn we dan. Zo, alles goed?
Ja, goed. Mark, hallo. Ja.
Je klinkt als een druk baasje, als ik het zo allemaal opnoem.
Ja? Oh, toch? Druk. Het is te handelen. Het is te handelen, maar ik heb een hele drukke geest. En die heeft heel veel zijsporen. En die komen af en toe ook weer op pleinen samen. Dus,
ADHD?
Nee, ik ben niet. Maar ik ben wel een heel bewegelijk type. Ik heb wel eens gedacht, misschien ben ik het toch, maar dat ben ik niet. Okay. Maar ik heb gewoon beweging nodig en ik heb ook verschillende uitdagingen nodig. Dus ik zou nooit alleen maar kunnen schilderen, alleen maar kunnen dichten,
nou, dat kan ik.
Alleen maar een relatie kunnen hebben met een geliefde. Nee, dat kan ik
nee,
niet.
Nee.
Alleen maar op straat lopen en naar de ene kijken, dat kan ik niet.
Nee, nee, precies.
Geen maar volgens mij ben ik daar echt niet de enige in.
Ik denk het ook niet, stiekem. Maar ik zie, je zit al helemaal...
Mensen, hoor. Ja. Vanavond sta ik met nog iemand voor deze rivier die overloopt van onze wanhoop. We kunnen zelfs niet meer denken. De woorden ontsnappen uit onze vertrokken mond. En als we lachen, draaien de voorbijgangers zich geschrokken om en gaan hals over kop terug naar huis. Niemand is in staat ons te minachten. We denken aan het schijnsel van bars, aan de bizarre bals in die bouwvallige huizen waar we de dag achter lieten. Maar niets is zo akelig als het licht dat om 5 uur 's ochtends zacht over de daken stroomt.
Zo dan.
Dit komt uit André Breton's en Philippe Soupeau's prachtige werkje Magnetische Velden.
Oh ja, het klinkt.
En dit
het
is,
klinkt bijna magnetisch ook.
Het klinkt bijna, dat zeg je mooi. Dit is de magnetische taal van de écrituurautomatiek. Van het rechtstreeks, zonder censuur, zonder herschrijven ook, op het papier toevertrouwen wat er zomaar in je opkomt.
Oké, okay, dus het ik is het denk, de ene keer opgeschreven ja, en niet meer nee, niet teruggekeken nee, van oeh.
Nee, nee. En wow. Dit was in die tijd, want we hebben het nu over de tijd van de Eerste Wereldoorlog, waarin André Breton, die is dan arts, die is heel jong, die is 23, en die moet dan al in die afschuwelijke oorlog in een klein veldhospitaal als arts helpen om al die afschuwelijke hoofdwonden en noem maar op.
Ja, ja dat was nogal een verschrikkelijke oorlog.
Het was een verschrikkelijke oorlog. Hij staat bekend als kanonnenvleesoorlog.
Ja, 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 ja. Je werd gewoon zelf gewoon dat veld ingestuurd.
Exact. Dus wat gebeurt er? Deze man die heeft aan de ene kant deze taak als jonge, gevoelig jongen. Hij is dan al bezig met de kunst ook, met de beeldende kunst, met het surrealisme eigenlijk. En in diezelfde, op datzelfde moment is er in de psychoanalyse de écrituurautomatiek als methode aan het ontstaan. Dus voor soldaten die hevig getormenteerd door alles wat ze hebben gezien op dat slagveld terugkomen en daar in dat ziekenhuis liggen te shaken van de stressen, van de trauma's.
Ja.
Daar wordt ook af en toe deze behandeling aan aangeboden, dat ze kunnen schrijven, van zich af kunnen schrijven.
Is poëzie dat ook niet een
beetje? Ja, natuurlijk. Maar wacht even. Dat die teksten ziet Breton en die wordt daardoor ontroerd. Want de rauwheid van die teksten en de echtheid van die teksten, de directheid van die teksten en het onomwondene van die teksten, dat pakt hem. Zeker in die tijd als er nog heel veel wordt geschreven in prachtige, volmaakte sonnetten. Of dat poëzie altijd moet gaan over verheven liefde. Of, hè? Dus de werkelijkheid zit nog niet. Hè? Wij hebben nu een veel groter spanwijdte van waar we over kunnen praten.
En mogen.
En schrijven.
We mogen schrijven.
Ja. Ja. Dus dit fascineerde mij zo enorm. Ik had het boekje eerst gekocht zomaar omdat het viel uit een boekenkast.
Oh echt? In de boekwinkel. En toen dacht je, dat moet zo zijn.
Ja, daar ben ik van. Dan denk ik, dit moet ik hebben.
Ja.
En toen begon ik het te lezen. Maar ik heb het later pas herlezen. En toen ontdekte ik pas bij de inleiding, dat was me helemaal ontschoten de eerste keer, dat het dus ook echt met die écrituurautomatiek te maken heeft. Die hij zo ongelooflijk omhelst. En die hij dan gaat gebruiken. Hij gaat zelf ook die écrituurautomatiek toepassen. Oeh. En dan komt hij tot dit magische veld. Pierre Chapot doet ook mee. Het zit vol met prachtige ingevingen. Of ingevingen, zo komt het over. Het is puur, direct geschreven. Ik denk dat wij als dichters of schrijvers wel vaker hebben, Mark, dat je soms aan het plukken bent aan een gedicht. Hmm. Je komt er niet uit. Soms leg je dan een versie opzij.
Ja.
En dan zeg je tegen jezelf, zeg nou eens gewoon in je eigen woorden wat je wil zeggen. Want soms zit je zo ver in het gepunnik met woorden, dat je denkt, kom, ga eens even terug weer naar waar ging het nou ook weer over, toch?
Ja. Ik ben dan wel iemand die sowieso flink in mijn eigen woorden schrijft natuurlijk.
Ja.
Direct ook, weet je wel. Dus, maar het neemt natuurlijk niet weg dat je af en toe wel eens denkt, dat je niet vastloopt.
Dat bedoel ik.
Ja, en dan moet je. En dan ga je. Ja,
je bent soms verstrikt in je.
Ja, en ik vind ook. En ik denk dat een beetje dan het is wat je misschien ook al bedoelt. Van, soms heb dat het gevoel heb ik dan, als het te lang vast zit, weet je wel.
Ja.
Dat ik denk, dan bloedt het ook een beetje dood. Dan heb ik zoiets van. Ja, dan is het het ook niet.
Nee.
Weet je wel, ik heb steeds halve of kwart gedichten of driekwart gedichten. En dan doe ik eigenlijk dan op een gegeven moment niks meer mee. En dan kijk ik af en toe en dan opeens valt er een kwartje of zo.
Ja, ik herken het. En ik denk dat we allemaal als dichters wel die gedichten die we dan voorlopig weggooien, weer in een map gooien.
Ja.
En soms komt er een regel of een strofe
of
weer terug
in
een ander gedicht.
Ja.
Dus het is ook, soms is die niche waarbinnen je een gedicht bedacht hebt, die is niet meer goed. Maar het gedicht zelf zit nog vol met mooie taalvondsten, met mooie impulsen en weet ik wat.
Ja, eigenlijk beperk je jezelf op zo'n moment.
Ja.
Weet je wel?
Ja, dit boekje, Mensen, Magnetische Velden, dat is echt heel erg verfrissend, omdat het voortdurend die openingen. Het is net alsof je een boekje leest waarin alle ramen en deuren openstaan.
Ja, ik ga hem kopen, ik ga hem aanschaffen.
Ja.
Ik ben heel nieuwsgierig.
Dit was dus ook de aanleiding voor de nieuwe bundel die ik schreef.
Aha, kijk.
Want ik herlas dit. En ik was eigenlijk bezig met een aantal dingen. In acht jaar tijd, want het heeft 8 jaar geduurd voordat ik weer een
lange tijd had.
Een lange tijd. En in die lange tijd is er veel gebeurd in mijn leven.
Ja.
Grote stappen.
Hoor dan, mijn telefoon zit aan.
Oh, je telefoon zit aan. Oh, dat geeft niet, toch? Maar kijk, ten eerste mijn zoon ging immigreren naar Melbourne. Ik heb maar 1 kind.
Okay.
Dus ik vond dat heel verschrikkelijk.
Ja, dus ook niet om de hoek.
Het is niet om de hoek. Ik zei nog, waarom niet een meisje uit Helmond? Maar ja, daar had hij geen boodschap aan. Hè?
Liefde, hè?
Ja. En ten tweede gingen mijn ouders na elkaar ongeveer, tussen de een en de ander, zat een half jaar overleden ze. Wat goed was in de zin van dat ze allebei ook echt klaar waren met het leven en licht dementerend werden. Maar en die zoon en de een en de ander. En toen ineens de huisbaas die tegen me zei, we gaan nu toch echt het huis opeisen. Dus na 30 jaar moest ik uit mijn hele oude woning op de Waardenburgerweg, waar ik al jaren mijn atelier had voor mijn schilderijen, moest ik ook weg. En ik zat nog in die rouwperiode na. Het werd een beetje veel.
Ja.
En ik heb toen wel doorgeschreven. Want ik hou ervan, hè, van schrijven. Mm-hmm. Dus het is soms ook een gewone fijne bubbel waarin je je kan begeven. Maar het een en het ander beviel me niet. Ik zat heel erg met het grote verdriet over de vader en de moeder. En ik zat ook over het verdriet van mijn kind. Er was te veel zwaarte in mij, dus het werd heel veel therapeutisch geschreven. En ik hou nooit zo van heel erg dicht op de huid vertellen dat ik verdriet heb. Dan vertel ik liever over een ijskast die ik open doe. En dan zie ik daar bijvoorbeeld alleen maar in die ijskast een glazen pot staan met de rolmops erin. dat is voor mij dan een geweldig beeld om daarmee eenzaamheid of verdriet of alleenigheid uit te drukken. In dat soort beelden denk ik.
Ja.
En daar heb ik het liever over. En dat vind ik de fun van schrijven. Dan dat ik zeg, nou, ik voel me nu alleen en dit en dat of wat dan ook. Dus ik moest eerst al die ikkige dingen wegduwen. En ergens on the road ben ik dat boekje weer gaan omhelzen. En toen dacht ik, ja, ik ga dit combineren met hele rechtstreekse aantekeningen die ik wel heb liggen in die afgelopen jaren.
Ja.
En die zijn allemaal hierin terechtgekomen. Het zijn eigenlijk... En de titel is heel grappig. Dus ronde bollen, ronde bol. Er kwam gewoon op een goede middag... er lag een natte krant op mijn tafel. Ik had een glas thee laten vallen. Nou, kan gebeuren. Kat komt eraan, kat loopt net achter een balletje aan. Balletje rolt over de krant. Blijven een paar van die afdrukken van die letters plakken op het balletje.
Oh, echt?
Vies oud balletje.
Ja.
En dat beeld. Ik heb vaak een beeld aan het begin van schrijfbeslis. Ik weet niet of jij dat hebt. Bij mijn vorige boek was het bijvoorbeeld een hoek van een meer. Waar allerlei stof en takjes en een plastic zakje en een snoepje verzameld lagen. Dat was net een soort mensenleven in een hoek van een meer.
Ja, ja, ja.
Een oud, dat was het boek over mijn moeder. En dit was het beeld. Een bol, een wereldbol.
Een wereldbol,
met flarden tekst.
Ja.
En ook tekst, flarden van verschillende aard. Dus plotseling erupties van indrukken en dan weer gestileerd.
Ja, nou,
en dat is dit geworden.
Het, ja, en het is... Nou, ik vind het een heel mooie bundel. Maar het is wel... Je wordt wel aan het denken gezet. Of,
ja, maar dat moet
is,
je...
Is het de bedoeling om...
Je moet
het gewoon over je heen laten komen.
Je moet het gewoon over je heen laten komen. En sommige zijn heel toegankelijk en kun je gewoon oplossen met denken, hoor. Want
dat
is ook
zeker niet
zo moeilijk.
Nee, dat klopt.
Ik ga een heel toegankelijk gedicht...
Oh, ga je gelijk? Ja, is goed.
Ik word vaak namelijk geafficheerd met... Oh, daar moet je allemaal zo over denken. Maar dat is toch een misvatting.
Oké.
Je mag namelijk spelen met taal.
Ja, dat is... Nou, en dat doe je wel. Maar dat, soms zijn ook dingen die mij dan in die bundel... Nou, die mij dus aan het... Bijvoorbeeld, er staat er opeens TDE. Dat komt iedere keer regelmatig terug.
Ja.
En EEEE. En dan denk ik, wat is dit nou?
Ja.
Daar krijg ik geen vat op.
Nee, dat snap ik. Kijk, hier staat bijvoorbeeld... Uit de schuur de hartslag van een brem voor de steen. Het is wat het is.
Ja.
Hartslag van een brem voor de steen. Het is gewoon wat het is.
Mm-hmm.
En dan komt... Met wat voor een handen kom je nu terug in de tuin? Tudde. Ik houd van je exacte zwijgen. Echt waar. Ja.
Oh, het is tudde.
Tudde.
Niet tdde.
Nee.
Tudde.
Tudde.
Oké, zoals Netflix. Tudde.
Ja. Even kijken deze... De kat op het gras. Fotowerpkracht. Ja. In zijn wond hangt mijn jas, in zijn vrede heerst zijn leer en het vers van een vrucht. De vrede vlek van de zee beweegt zich ook in hem voort. Hier staat nog een heester. Met zijn ighabes gewoest, hop, hop. Met de lauwe pyjama rest op het voorhoofd. Dat nog een Caesar gelooft. Zoals Caesar het wil. Het uitputten groot. De uitvergrotingen. De vernietigingen. Ja, het uitschietende is groot.
Ja, ik hoor hier Caesar, hè? En ik heb ook gelezen dat je het is mede tot stand gekomen dat je een reisbeurs hebt gekregen voor deze bundel.
Ja, ik ging naar Nebraska.
Een Nebraska. En dat is heel grappig, want ik hoor hier Caesar, ik lees over Fiat, ik kan lezen over nonnetjes. En, dus ik dacht, jij bent naar Italië gegaan.
Ja. Het laatste is ook Italië.
Ja, ja, toch wel. Ja, hè?
Ja, ja. Ja, dat is Volterra. En dat is, dat is ook de titel. Hè? Of, ja, de Volterra nagesynchroniseerd. Dus die bal die rolt door landschap.
Ja.
Eigenlijk is de eerste cyclus gedichten... Dat is, ik denk dat het wel voor de lezer duidelijk wordt... dat het begint met een zonsondergang.
Mm-hmm.
Ja. Het is een vrij dramatische opening. Het lijkt wel een opera... Op een gegeven moment is het dan eindelijk gedaan. Het lijkt ook een enorme bevalling eigenlijk.
Ja, het is...
Voordat die zon onder is, gebeurt er heel wat.
Ja.
Maar dat heb ik bewust gedaan. Daar ben ik heel bol en heel erg volgens Breton ook onbewuste zinnen erin in het gooien. Wat ik prachtig vind. En dat contrasteert heel erg met de tweede cyclus. Die gaat over, en die is wel geschreven in Nebraska, over mensen in een tuin, 's avonds bij een maannacht. We hebben daar eindeloos bij elkaar gezeten. Okay. Eten zitten maken met elkaar. Zitten drinken onder prachtige... Je hebt daar natuurlijk geen luchtvervuiling. Je hebt daar de meest schitterende maannachten. En ja, dat was... heel die sfeer van die cyclus is echt een beetje verbroedering. En met elkaar het zware van het leven af en toe delen, bespreken. Daar zaten allemaal kunstenaars en deden allemaal hun eigen ding.
Oh, nee.
En dat was de Art Factory. En het was mooi om daar met elkaar te praten over dingen. Het was het is al een enige tijd geleden, hoor. Het was in de tijd dat zelfs nog Trump niet aan de macht was.
Want, dat scheelt wel.
Ja, want Trump was nog steeds in de race met Hillary. Dus daar komen deze geschriften vandaan.
Ah. Ja. Wat mij ook opviel was... je begin nou, je had het net over het begin van je bundel.
Ja.
Dat is een vrij lang gedicht.
Ja.
En daarna gooi je eigenlijk het roer helemaal op.
Ja, klopt. Ja.
En krijg je korte gedichten.
Ja.
Is dat zo? Is
dat
bewust
heel bewust gedaan. Dus
ja?
Heel bewust gedaan. Ja.
Dat viel me heel erg op.
Want de zon vind ik een totale... De zon gaat onder en daar heb ik... Bij mijn beleving moet een zon... Dat moet een opera zijn. Een ondergaande zon vind ik altijd een dramatisch iets. Dramatisch iets. Ja. Dus daar had ik veel theater bij nodig. En dat zit erin.
Ja.
De maan is voor mij een koele, stille, rustige... tot contemplatie leidende planeet.
Mm-hmm.
Hè, die een totaal andere vibe heeft. Waar de gedichtjes klein zijn.
Okay. Yeah.
Gerustig, geordend sommige bijna. Mystiek een beetje. En helemaal niet het uitspatten. Dus je zou kunnen zeggen, het begint met een enorme extraverte uitspatting. Ja. En die maangedichten, die cyclus is langer, het zijn kortere gedichtjes, is veel introverter.
Ja. Je hebt dan nog één iets langer gedichtje nog. Ja. Eén laatste gedicht even uit mijn hoofd.
Ja.
En wat, maar dat, heeft dat ook een reden weer? Of?
Welke, waar doe je nu op?
Nee, ik bedoel op, even uit mijn hoofd, volgens mij is dat...
Hij teken de zon in de schemer?
Nee, is dat niet Volterra?
Oh ja, dat laatste lange gedicht. Ja, Volterra nagesynchroniseerd. Ja, die bal die rolt door, hè. Dus die rolt over... Die begint bij een maannacht. Of een zonsondergang. Je gaat over een paar losse zinnen heen. Dan komt hij in die maannacht terecht. En uiteindelijk rolt hij de bergen op. Als een soort Sisyphus. Kan gewoon. En dan is de berg in Volterra.
Ik zit echt... Wat gebeurt hier allemaal?
Ja.
Nee, dat vind ik mooi om te horen.
Ja.
Want je ziet dus, je merkt iets van, er verschilt opeens iets.
Ja, maar dat is heel bewust gedaan.
Ja, dat
hè?
Is toch mooi om te...
Zal ik wat uit die eerste, uit die dramatische...
Ja, uit die opera.
Ja, uit die opera. Zal ik dat doen?
Ja.
Had jij een voorkeur?
Nee, ik denk dat jij het beste je eigen keus kan maken, toch? Denk ik, hoor.
Oké. Okay.
Stilte voor de storm.
Nergens weten van het voedsel en de monden, van lichamen, de vezels, de bomen die van eenzame groepen worden afgenomen. Nergens weten van de schemer die de drijver wegsleept bij zijn voeten, zijn armen, zijn uitspraken die uitspraken schrijven. De gunstige, glibberige komkommersalade leverde veel op vanmiddag, schreef de drijver. In het gangenstelsel van een lichaam kwam bijzondere samenwerking tot stand. Hand aan vork, mond met zuikkracht en geest zonder bevoegdheid. Drie reservaten werkten weer samen, hadden het contract getekend. Publiek stroomde, hand, mond, geest weer tezamen. Hier had men voor gelobbyd. Nog één keer na al die jaren optreden samen. Laat hem ondergaan. Het hele fruitgezicht van Archimboldo verdwijnen. We zullen onszelf meubileren met de stilte murenschemer. Haren in de tuin over struiken hangen. Alle lijnen en cirkels branden. Laat de bespikkelde lichtstaven op de dijk jong blijven. Ik zal een tafel vereren tot op het bot. In de negenkamer om mijn gewichtspokken heen bewegen. Om beter te kunnen liefhebben. Op de dijk hollen bomen. Lieve jonge jongens zijn het. Die het vocht optrekken en de zee is de dood. Herbergt een god vol kleding van Boltanski. En de zee wordt de lente.
Mooi. Ik vind het echt mooi.
Dank je.
En je draagt ook... Je draagt het ook heel goed voor.
Oh, dankjewel. Ja. Ja, daar hou ik van voortdragen. Ja? Van zingen ook, ja. Ja.
Ja, dat doe je ook nog.
Ja, ja.
Maar even, wat ik ook nog zag in die bundel...
Ja.
Is hoe die vormgegeven is. Er zijn een aantal momenten...
Ja.
Dat ik denk...
Ja, dat heeft Pieter heel goed gedaan. Denk ik.
Dat is niet... Oh, dat heeft Pieter gedaan. Even kijken.
Ik ga jou niet in de reden vallen. Vertel wat jij...
Nou ja, er zijn een paar momenten... En dan kwam ik ze natuurlijk op, dan had ik natuurlijk een papier, een dingetje tussen moeten. Kijk, bijvoorbeeld hier.
Oh ja, ja.
Heeft Pieter dat, de vormgever
Pieter,
gedaan?
Ja,
ja ik vind Pieter. Het fantastisch ja, neergezet.
Nou, ik moet je zeggen dat ik ook met Pieter heel graag wilde werken. Omdat ik de bundel zag van Arjen Duinker, de laatste postzegelverzamelaar. Hoe die dat daar heeft vormgegeven, vond ik fantastisch. Hij heeft één tekening van Arjen Duinker genomen. Arjen Duinker is ook een tekenaar. Het was een hele simpele, monochrome tekening. Met allemaal tekentjes erop. Je snapt waarom Arjen Duinker heel erg houdt van het werk van Jan Schoonhoven in Delft. Uit Delft. Mm-hmm. Het is dat soort werk. En wat doet hij? Hij heeft één bladzijde maar... ertussen geschoven en verder heel gewoon qua opmaak. Ja, zoals dat zo smeer, zo kaal. En eigenlijk bij mij ook, want dit proces, dit schrijfproces... ik heb daarnaast 100 aquarellen gemaakt.
Ja.
En wat doet Pieter? Want ik zei, ik heb die hele stapel laten zien. Misschien is het leuk om iets eruit te pikken voor de bundel. En wat doet hij? Hij maakt die tekeningetjes... Want die zijn zo groot ongeveer. Hè? Dus een straal van ongeveer 7 centimeter.
Ja.
Maar in de bundel heeft hij ze zo klein afgedrukt. En in het begin dacht ik, nou, het is veel te klein. Maar nou zie ik wat hij doet. Het correspondeert met een cirkel op de kaft. Die ook fungeert als een bol en ook als een zon boven een veld.
Ja, en ook de O, de letter
N. Ja, en de letter cirkel. O. Dus dat hij dat zo doorzet, vind ik prachtig. En hij wilde per se dat... dat laatste gedicht, dat na dat laatste tekeningetje kwam, daar stond hij op. En dat vind ik na de hand ook zo'n vondst. Want dat is dus eigenlijk het enige gedicht waar ik een beetje persoonlijker word. Voor V.
Ja.
Voor Vic, dat is mijn zoon.
Oké. Okay.
Want dat is een gedicht over iemand die ergens helemaal opnieuw begint. Ik kan het je nou rustig zeggen zonder in tranen uit te barsten.
Ja, maar toen je het...
Maar ik kan je vertellen dat het 6 jaar geleden stond ik gewoon wildvreemde vrouw in de supermarkt. Ja, als moeders aan te klappen. Ja.
Daar kan je nu om lachen. Maar
gelukkig
ook,
wel.
Ja,
ik ben blij dat ik daar uit ben, uit die diepste donkerte.
Heeft dat lang geduurd?
Ja, en nog, ik bedoel, ik moet het nog soms heel bewust dragen.
Ja.
Een kind is een, het is ongelooflijk, ik kan het geen eens in woorden bijna zeggen. Je eigen kind is een enorm innig, groot, metafysisch ding. Zeker voor iemand zoals ik die nooit bewust kinderen wilde.
Mm-hmm.
Ik was meer een meisje wat vroeger hutten maakte in het bos en klom in bomen. En dan ging ik geluiden van vogels nadoen.
Ja.
En ik had twee zussen die al met een uitzet bezig waren. En die wilden zo dolgraag kinderen krijgen. En dan dacht ik altijd, nou, ik voelde daar niet in mee eigenlijk. Hè? Dus toen ik 30 was en ik kreeg mijn zoon. En het was ook eigenlijk van een man waarmee ik meer bevriend was als dat we... echt serieus met elkaar. Een relatie. Nee, helemaal niet. Hij was gewoon wat alleen en ik was wat alleen. En hij woonde nog in de stad waar ik uit vertrok toen ik naar Rotterdam ging in Eindhoven. En hij reed af en toe op en neer en dan waren we lief voor elkaar. En daaruit komt dan ineens een kind.
Ja.
Uit een paar sporadische momenten. En dat is heel bijzonder.
Schrok je?
Ja, ik was wel. Maar ik had gelijk daarna ook, kan me herinneren, een heel enthousiast gevoel. Van,
dat toch wel?
Ja, ik had het gevoel van... Nou, wat... Ik had zelfs bijna het idee van... Ik kan helemaal niet... Het hoort helemaal niet bij mij. Dus ik had ineens het gevoel van... Jezus, als het dan had moeten gebeuren... had het zo moeten gebeuren.
Ja, ja.
Dus ik was gelijk heel blij ook. Ik wist wel niet hoe dat allemaal moest.
Nee.
En ik zal nog... Ik zal die stem van mijn moeder... als het de dag van gisteren... Niet nooit meer vergeten. Heb je wel enig idee, Peggy... wat het allemaal inhoudt. En ik zat met het kwast in mijn oren te schilderen. En ik dacht, en ik ging ook een tweedehands kinderwagen halen. En die zette ik gewoon op het atelier. En dan deed hij zijn middeldutje. En dat ging best allemaal.
Allemaal goed gekomen, toch?
Nou, niet helemaal. Nee? Want er zijn natuurlijk toch een kind alleen opvoeden voor een deel. En dan later de vader er weer bij halen. Dat ging allemaal vrij catastrofaal. En de stress die je hebt als moeder in het begin, in je buik, dat geef je door aan je kind.
Ja.
Dus zijn begin is... hij heeft een traumatisch begin gehad. En dat is ook echt een achtergrond waarbinnen ik kan zeggen dat... dat daarom onze relatie ook nog getormenteerd is.
Hmm.
Ja. Hij had niet verder weg kunnen gaan dan naar Melbourne, weet je.
Ja.
Ik weet dat hij van me houdt, dat voel ik. Er zijn energetische banden die kun je aanvoelen. Ik ben nu bezig met het schrijven van sonetten. En nu kan ik ook echt, als moeder schrijf ik ook naar hem.
Oh ja?
Ja, ik ben maar hele gekke sonetten, ja.
Dat verbaast me dan ook niet.
Nee, het moet niet van die 19e eeuwse sonnetten worden. Maar het is bijzonder. Een kind, familie is bijzonder. Ik kom uit een gezin wat heel goed begon. Ontzettend kunstzinnig. Mijn moeder was ontzettend kunstzinnig. Mijn vader eigenlijk op zijn manier ook. Ze waren muzikaal, ze waren helemaal into the jazz. Ik heb jazz helemaal meegekregen van huis uit.
Mooi.
Vind ik helemaal te gek, ben ik nog steeds dankbaar voor. Ik wil ook schrijven als een jazz solo, weet je. Dat vind ik ook heel aantrekkelijk. Er zit er mij altijd veel ritme in.
Nou ja, daar komen we dadelijk nog.
Daar komen we daar.
Maak niet even af, ja.
Ja. Als ik misschien te lang over de familie doorga, moet je het zeggen. Want het is nog een diep... Ja, ik ben wel een familiemens eigenlijk. Ja. Terwijl ik heel weinig familie om me heen heb. Maar ze hebben me veel gegeven, mijn ouders, in het begin. Maar het is totaal uit elkaar gevallen. Ik kom uit een gezin wat totaal uit elkaar is gevallen. Terwijl ze dus wel bij elkaar bleven. En toen is het heel lelijk geworden. Toen was het een enorme... openlijke gevechten zijn het geworden. Daar zijn we alle drie. Ik heb nog twee zussen, zijn we daar enorm... Mijn zussen zijn beide helemaal gevlucht. Zo noem ik het dan, hè. In veilige huwelijken. En ik ben een beetje de losbol van de familie geworden. En ik ben... ik heb een wilde avonturen beleefd. Maar ze zitten diep in mijn hart. En mijn kind ook. Ik hou van hem. En ik heb ook het gevoel hij is nu vader geworden van 4. Hij heeft nu 4 kinderen. Dus in de COVID-tijd heeft hij een tweeling gekregen. En hij had er al eentje. En ze hebben er net nog een gekregen. Maar we hebben nauwelijks contact.
Ach ja, oké. Okay.
En ik draag het. Ik draag het. Ik draag het. En ik ben niet meer zo zonder enige hoop. Dat dit nog eens een keer een andere bocht krijgt. Een andere uitzicht gaat bieden. Ik denk toch dat hij... Hij heeft gewoon een heel druk leven nu. 4 kinderen is niet mis, hè?
Nee, en dan ook nog een vond ik al heel wat.
Dat vind ik ook. En dan nog een tweeling, joh.
Ja.
Ik bedoel, ik kom nu ook echt... Ook al had ik een hele flitsende relatie met hem... Dan zou ik nog op de laatste plaats komen. Dus ons probleem is opgeschoven, zo zie ik het ook. Of ons probleem, laat ik zeggen, waar we aan moesten werken. Dat is ook wat een lange afstandsrelatie doet met relaties. Je kan niet meer zo direct met elkaar verkeren. En dat houdt iets in, er verschuiven dingen. Dus ja.
Ja, ja, maar het maakt je wel allemaal...
sterker.
Ja, tot wie jij bent.
Ja, dat is waar.
Toch?
Ja.
En dat komt er ook nog zo'n mooi gedicht uit.
Ja.
Maar je had het over muziek.
Ja.
Van tevoren hebben we nog gemeld met elkaar.
Ja.
En toen had jij, dat mogen mensen best weten, dat het niet allemaal... eigenlijk is alles spontaan, behalve dit ene stukje niet.
Nou ja, we hebben misschien drie minuten gesproken, mensen. Langer was het niet, hoor.
Nee, maar gaat... Want je hebt dus... Er was iets met Captain Beefheart.
Ja, ja, Captain Beefheart gebruikt ook van die onbewuste zinnen en teksten. Zappa, ik ben een enorme fan van Zappa, doet het ook. Ze waren vrienden van elkaar. sommigen zeggen wel eens, ja, Zappa is goed, maar Captain Beefheart was de echte maestro. Dat is natuurlijk allemaal altijd dat gekinnenzin van, ja, die was de grootste. Dat is dan misschien niet zo interessant. Maar dat Zappa en Captain Beefheart elkaar heel erg hebben beïnvloed op het gebied van iets anders doen met tekst, is absoluut waar. Ja. Ze deden echt hele spontane, gekke dingen. Hè? We are all vegetables. Dat zijn mooie zinnen. Zappa heeft ook nog het zogenaamde tandvlos lied geschreven. En dat gaat dan over een tandvlosmagnaat.
Ja.
Dus kun je je voorstellen, iemand die heel erg enorm rijk is geworden van tandvlos.
Ja,
dat heeft
die
hij
mensen,
uitgevonden. Ja. En je hele leven ben je alleen maar bezig. Ik kan mij niet voorstellen wat je dan nog moet verbeteren aan tandvlos. Moet dan nog.
Nee.
Weet je wel, dat is toch gewoon een draadje. Dan moet dat in een andere
niet,
verpakking dan? Wat kan je daar nog meer? Wat kan je er nog meer toevoegen, ja, als het eenmaal er is? Maar goed, dat is een hilarisch lied ook. Het komt in de bundel voor in het ene laatste of. Zal ik die nog voorlezen,
ja,
of wordt dat te veel?
Nee hoor.
Ben ik nu te lang aan het woord al?
Nou, dat valt mee. Ik wil nog wel even dadelijk nog wat weten.
Oké. In plaats van eik, ik begin dit gedicht met eik. Hè? Vind eik ook beter dan ik. Eik tekent de zon in de schemer. De zon die nog de heg beschijnt. De heg, ja, houd je mond nu eens heg. Laat je kennis staan. Word een stille, vochtige mond. Begrijp toch eens hoe je je gedragen moet in de schemer, man. In mijn tekening zal de heg een abstractie. Ik geef mijn tekening transparante acties. Ik geef al mijn Isabella's een levendige, rustige doelen. Ik geef je gekrijs van schors, ruggen van dolfijnen. Ik geef structuurrovers, kokette oude computers, schommels waar Balzac nog op heeft geschommeld. Ik geef kuchreligies met een veeg ijskartonnen. Ik geef innodigingen en grote gonzingen. Zappa's tandvloslied door alles heen, titels van een onbekende vogel. Ik geef uit mijn blinkende Januskop. Grijs lippenwerk het uit in lichte tinten krijt. Via krijtschenk hoge zwepen terug aan de zon. Via mijn tekening brandt het weer. Een ochtend wordt eik ben je verzameld werk. Via eik ben je verzameld werk. Via krijtschenk.
Ja, fantastisch. Maar waar, hier zeg ik begin met eik.
Ja.
Want ik...
Ja, ik vond eik ineens niet meer leuk. Eiken, dit is eigenlijk een gedicht ook over iemand die een teken is. Eerst zegt iemand iets tegen een heg. Is geërgerd aan een heg. Is leuk om geërgerd te zijn aan een heg. Ik heb iets met heggen. En dan begint hij dus, want hij zit te tekenen. En hij is abstract aan het tekenen. Er komen allemaal invallen. Nou, al die invallen die worden genoemd. Innodigingen, gonzingen. Oh, het zat pas tandvloslied. Het wordt allemaal vertaald in vorm, in licht, in kleur en compositie. En op het einde is er dus het woord krijtschenk. Via krijt is er een geschenk gebracht. De geboorte van een tekening.
Ja.
Hoef je niet te weten. Je kunt het ook zo lezen.
Zo lezen, ja. Maar ja, ik vind het, ja, ik, nou ja, ik kan hier wel naar luisteren naar dit soort uitleggen.
Ja.
Ik vind dat mooi.
Ja.
Wat erachter, dat is toch, ik vind dat altijd, nou vind ik ook wel dat het zo, dat je een gedicht hoeft, eigenlijk vind ik het zelf ook altijd niet zo heel fijn als ik een gedicht moet uitleggen. Nou ja, als ik dat nou zo hoor, vind ik dat toch wel heel leuk om te horen.
Nou, ik vind het ook geen enkel probleem om het te doen. Zoals we hier nu zitten. Maar als ik bijvoorbeeld voordraag bij een publiek op een middag voor poëzie, ga ik never, nooit beginnen met de uitdaging. En dit gedicht gaat over. Vind ik killing.
Ja, mensen doen dat, hè?
Ja, dat, nou ja, ik heb gewerkt in het Chabot Museum hier in Rotterdam. Ja. En ik heb er een boekje over geschreven. En daar is de rode lijn. Ga niet eerst de titel lezen van een schilderij. Kijk niet eerst naar tot welke stroming dat schilderij behoort. Want wat je doet is de kamer openzetten van het denken. Ik ben niet voor denken. Ik kan heel goed denken.
Mm-hmm.
Ik ben echt van denken en voelen samen. Maar als ik moet kiezen om een ingang te vinden via mijn expressie, ga ik niet via denken.
Het over je, weer dat je over je heen laten komen.
Ja,
het laten
precies
gebeuren.
En van,
je openzetten,
ja,
tot voor alle...
Exact.
Hoe zeg je het?
Voor alle impulsen.
Ja, alle impulsen.
Ja. En voortdurend vertrekken vanuit een punt van ik weet het niet.
Ja, of eik.
Of Eik weet het. Ja, Eik weet het niet. Eik weet het niet. Vind ik zoveel handiger dan zeggen, ik weet het wel, want dit heb ik gedacht. En die heeft dat gedacht. En wat die ander heeft gedacht, ga ik overnemen. En dan ga ik nou doorgeven aan jou. Dan kan jij het ook denken, wat die ander heeft gedacht.
Ja, ja.
Dat vind ik allemaal niet interessant. Ik wil de hele tijd zelf op het moment kunnen voelen. Voelen, denken. Dansen, denken. Dansen, voelen. Ze hebben met elkaar te maken, denken en voelen.
Ja, dat denk ik ook.
Ja,
ja, dat was er niet expres gezegd, hoor. Dat denk ik ook. Maar
nee, dat
ja.
geloof ik.
Ja. Je had het Chabot en schilderen. Is een paar keer voorbij gekomen. Als jij gaat schilderen, bereid jij jezelf... bereid jij je voor als je gaat schrijven of schilderen?
Doe ik je sta iedere ochtend om 4 uur op.
Om 4 uur?
Ja.
Zo.
En dan ga ik schrijven. Nee, ik ga eerst mediteren, dan ga ik schrijven.
Oké. Okay.
En dan ben ik meestal om 6 uur wel klaar. Dan douche ik en dan ga ik naar school of ik heb een vrije dag. En dan ga ik gewoon ontbijten en weet ik wat. Even wat anders doen. Ik wil zeggen de hond uitlaten, maar ik heb helemaal geen hond.
Nou, dat is wel dat is apart.
Dat krijg je nou van zo'n...
Waarom zou je dat nou weer willen zeggen?
Ja, de katten uitlaten. Nee, de katten die laat ik niet uit. Want die breng ik altijd naar beneden. Die gaan uit zichzelf naar buiten. Gek, hè? Even kijken. Ja, dus er zit een regel... Ik hou van dit soort regelmaat. Ik heb over mijn schrijfbureau ook de... Ja, ik hou wel van regelmaat. Ook zo'n werkje op zo'n school. Ik werk maar 3 dagen. Ik ga volgend jaar 2,5 dag.
En dat is
die
de...
regelmaat, dat is de Dalton, het Spinoza Dalton College in Amsterdam.
Okay.
Bij de Spaklerweg in Zuidoost is dat. Dus dat is gewoon... Ja, je hebt een agenda, je hebt een rooster. Er moeten dingen gewoon af. Je moet een aantal mails versturen. Maar ik vind het allemaal te handelen. Ik kan het makkelijk bijhouden. Dalton colleges, Dalton onderwijs is erg gebaat bij de zelfstandigheid van de leerlingen. Die leren zelf hun spullen voor elkaar te krijgen. Jij bent meer manager van het op tijd aanleveren van spullen. Bevalt mij wel. Ja.
Ja.
Maar die regelmaat is belangrijk. Dus dat is een uitspraak van Flaubert. Ben in je werk, zorg dat je regelmaat hebt in je eigen leven. Dan kan je in je werken zo extravagant, flamboyant, revolutionair zijn als je wilt. En ik geloof in dit soort werkingen van balansen. Ja. Ik geloof daar heel erg
in. Ik heb zelf ook wel een beetje.
Ja.
Want als ik het niet doe, dan wordt het een rommeltje bij mij.
Ja.
Dan loopt alles in de soep. En dan word ik er zelf ook niet vrolijker van.
Nee.
Maar ik hoef niet hier iedere dag om kwart over 8 te zijn.
Nee.
Ben ik wel.
Nou, dat bedoel ik.
Weet je wel? Ja. Altijd. Weet je, ik stap op tijd naar bed uit. Niet zo vroeg als jij. Hè, maar 6 uur. Ik ben wel vaak om wakker. Maar maakt ook niet uit, weet je. Maar,
ja.
En dan doe je gaat je werk je stappen af. En dan ben je hier. En dan, nou, dan ga ik beginnen.
Ja.
Weet je wel?
Ja. Ja. Nou, dat heet dus regelmaat.
Ja.
En ik vind het fijn.
En wanneer schilder je dan?
Ik schilder nog maar heel erg weinig. Dat heeft ook te maken met de verhuizing. Ik had een enorme kamer die ik tot atelier kon omzetten. Maar toen was ik al behoorlijk aan het einde van mijn schilder, hoor. Want ik kan me herinneren, en dat is het teken dat het op is. De muze kwam niet meer
in
het atelier binnen. Ik stond op een gegeven moment, ik maakte vrij grote doeken. Ik heb vrij lang 150, 180 gewerkt. En ik kan me nog herinneren, dat zal ik nooit meer vergeten, dat ik op dat trapje stond en aan de bovenkant bezig was. En dat ik zo ineens met een huishoudelijke blik naar beneden keek. En dan schoot deze gedachte door mijn hoofd. Jeetje, ik moet nog heel die onderkant doen. Nou, dat heb ik toch nooit gedacht. Dat is een slechte gedachte van kunstenaar. Ja. Dan heb je het over iemand die gewoon aan het werk is. Heel hard moet werken.
Ja. Nou ja, maar dat zeg ik.
En dat was een teken.
Ja, maar nou, het grappige dat je dat zegt, want dat hebben natuurlijk wel veel romanschrijvers of zo, hè, die zeggen, oh, het was een zware bevalling.
Ja.
Maar dat bedoelen ze natuurlijk ook een beetje mee van, ja, dat kwam geen einde aan, weet je wel. Dat is,
ja.
Toch werk wordt het op een gegeven moment dan.
Ja.
Voor zo, met die, en dat vind ik allemaal fijn met gedichten.
Ja.
En dat wordt niet zo snel werk, want het zijn korte dingetjes.
Ja, maar goed, je hebt ook in creatief in het creatieve proces wel eens momenten dat het als werk riekt of aanvoelt. De moeite waar we het in het begin van het gesprek ook even over hadden. En het is mooi dat je die hobbel overheen gaat. In een creatief proces zit je toch uiteindelijk alleen op dat gekke bankje in het heelal. En ben je aan het uitvogelen. En ben jij zelf de eindverantwoordelijke, maar ook de maker. Het is een heel ingewikkeld mooi ding. Ja, ik vind het heel spannend. Ik vind het enorm uitdagend. Maar ik heb denk ik 4 mooie doeken gemaakt in mijn hele leven.
En hoeveel heb je er gemaakt?
Het gaat over schilderen, nou, een stuk of 60, denk ik.
Oké. Okay. Maar 4 ben je leuke, trots op.
Ja, dat vind ik echt goede werken. Ja. En ik heb ik heb nog een stipendium binnengehengeld. Maar het is allemaal teruggegaan naar het schrijven. En daar komt eigenlijk ook het schilderen in terug. Daar, je ziet wel vaker bij dichters
woorden.
Die schilderen. En die zijn vaak heel beeldrijk. Je ziet het ook bij andere dichters die schilderen of beeldend werken tevens. Maar ook met zingen. Het komt allemaal in de poëzie bij elkaar. Ik vind schrijven vergeleken bij de andere kunsten, om dan maar zoals een 19e eeuwer alle kunsten eens even te vergelijken en te kijken welke bovenaan moet staan, zoals Schopenhauer deed. die discours altijd van wat is de hoogste kunst? Want Schopenhauer zei muziek, hè? Maar ik vind voor mij, ik heb in talloze bandjes gezongen. Op een gegeven moment werd ik verveeld van eindeloos hetzelfde gedoe met die bandjes.
Ja.
Ik vind schrijven het meest uitdagende van alle kunstvormen. Het brengt mij tot de pin van mijn bestaan, echt.
Oké. Okay.
Ja.
Ja?
Ja.
Dat is echt...
Veel meer dan ik ga veel meer de diepte in bij schrijven dan bijvoorbeeld bij tekenen of schilderen of zingen.
Maar,
ja.
Is dat omdat je dat gewoon beter onder de knie hebt dan?
Ik denk
en wil ik helemaal niks aan doen van je kunst, hoor, van je schilderijen. Nee.
En ik denk dat daar voor mij meer kamers in de diepte liggen dan voor mij er diepe kamers zouden liggen bij schilderen of bij zingen. Ik heb een leuke stem, maar ik heb niet een enorme zangstem. Ik heb wel muzikaal talent, maar het blijft altijd fijn en klein en wat timide.
Ja.
Ik kan daar niet hele ik heb daar geen grote kamers liggen. Bij schrijven wel. Ja, daarom brengt het me ook. Daarom geeft het me ook zoveel geluksgevoel als ik het doe. Ik kom in ruimtes waar ik me helemaal geweldig voel. En, waar ik me helemaal gekoesterd voel.
Dat is mooi,
een
toch?
Heel belangrijk deel van mij leeft. Ja. Ja.
Dus als ik het nou zo hoor,
ja,
dan denk ik dat er nog wel... Over niet al te lang, niet over 8 jaar een nieuwe bundel
ik heb nu een heel geweldig schrijfproces te pakken.
Ja?
En dat gaat echt over een relatie die ik heb gehad met een ene Bill uit New York. En,
Dat is voorbij?
Die is voorbij.
Ach.
En het zal niet een sonnettencyclus worden die precies gaat over onze liefde of zo. Zo ben ik niet. Nee. Het wordt niet een soort Connie Palme-achtige verhaal. Maar het gaat wel over hoe we nu tegen onze wereld aankijken. De zogenaamde eindtijd, het verval. Want dat is nu echt enorm breed
gedragen. Ja, ik had hier 2 weken geleden was hier Angelica Gerenomaki. Die had het ook over het einde der tijden. Iedereen loopt daar een beetje mee.
Maar goed, het ouder worden en het af en toe ook wel gezien hebben. Zonder dat het zwaarmoedig is of dat ik een doodswens heb. Maar het uit elkaar vallen van dingen en ook het uit elkaar vallen van die relaties, die worden allemaal in sonnetten nu geduwd.
Okay,
en ik vind het gaat als een tierenlier. Ik vind het echt geweldig om te doen.
Ja?
Ja.
Ja, ik zou persoonlijk, hè, sonnetten, weet je wel, dan zit je aan die vorm vast.
Ja, maar ik vind het ook spannend omdat mensen van mij weten dat ik altijd wat lossig heb.
Ja.
Maar ik heb helemaal in het begin... Ken jij Nico Keuning? Dat is die biograaf van... hij heeft nu onlangs weer een nieuwe biografie geschreven over Belcampo. Nico Keuning. Bij Querido uitgekomen.
Zijn naam komt me erg bekend. Zijn naam zo. Zijn naam komt me erg bekend. Wat was dat nou?
Weet ik ook niet. Een soort hond uitlaten.
Zijn naam komt me erg bekend voor.
Maar hij heeft biografieën geschreven ook van Even kijken, Huber Lampo, Belcampo. Nou ja, het grappige is, hij is de man van een vriendin, een zus van een vriendin van mij. En toen ik met die vriendin regelmatig bevriend was, of bevriend was en regelmatig bij elkaar zagen, we zijn een beetje uit, niet een dode vriendschap, maar onze levens zijn andere kant op gegaan. Nico die ging toen fulltime zich storten op biografieën. Maar voordat hij dat ging doen, hebben wij nog even een sonnette briefwisseling gehad. Oh. Dus hij studeerde toen Nederlands in Amsterdam. Ik woonde toen al in Rotterdam en zat midden in het schilderen. En toen vonden wij het leuk om naar elkaar één keer per maand een sonnet te sturen. Het was zijn voorstel. En ik vond het aantrekkelijk, want ik had nog nooit in een sonnetvorm geschreven. Ja. En ik was wel bekend natuurlijk met die vorm. Ik dacht, ja, laat ik dat eens doen. En toen werd al meteen duidelijk dat zijn hele... zijn stijl was totaal, ik zou zeggen, impressionistisch. En mijn stijl was toen al heel expressionistisch. Dus dat werd een hele leuke, boeiende...
uitwisseling.
Ja, uitwisseling. En ik denk toch dat sommige dingen zich ook herhalen in je leven. Ik voel me daar nou heel prettig bij die vorm. Voor dit wat ik nu wil zeggen, dat uiteenvallen van waarden, het uiteenvallen van een liefde, het uiteenvallen van relaties.
Dat heeft juist een vaste vorm nodig.
Dat heeft een
nodig.
Vast korset nodig van een sonnet.
Oh, fantastisch.
Ja, ja. En het gaat als een tierendier, dus ik ben er helemaal blij mee. Ja.
Dat is mooi.
Ja. Ja.
Volgens mij heel aardig zijn.
Ja, ik vond
het leuk.
Ja, ik vond het heel leuk.
Oh, ja. Ik ook.
Ja.
Ja, je weet het nooit van tevoren hoe het gaat lopen, hè?
Nou, dat was een goed gesprek, toch? Ja, zijn we nou nog aan het opnemen?
Ja.
Oh ja. Ja.
Ik moet nog even zeggen dat de volgende keer is er geen podcast.
Oh.
Nee, ik ben dan in Antwerpen, daar ga ik voordragen. Dus. En ik doe het al. Ik ga niet... dat is toch weer dat strakke patroon dan. Ik ga niet opeens op een andere dag dan...
Nee.
De podcast doen.
Nee,
dat werkt niet voor mij dan,
nee,
weet je wel.
Precies.
Dus dan sla ik gewoon liever één keer over en dan. Dus over een maand is de podcast er weer.
Ja, oké. Okay. Dus, nou, dankjewel Mark.
Ja, dankjewel, jij bedankt dat je
voor
er was.
Voor de plaat. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar.
Ja.
En
nou, laat
de
weten
CD.
Wat je ervan vindt.
Ja, dat doe ik.
Of vind je het niks, moet je het ook gewoon
dat
zeggen.
Dat zeg ik.
Ja.
Ja.
Toch?
Ja,
okay,
dat
best.
Zeg ik. Oké.
Okay. Oké, nou. En dan... Nou, lieve luisteraars, dan zeg ik... Doei, doei!